en we de draad oppikken en ja, dat we steeds zien in het Matthäus-evangelie dat als Israël zijn plaats niet inneemt straks, en dat zal ook straks gebeuren, dat er helaas ook luie, onnutte dienstknechten zijn, ook onder Israël, en dat de komst des Heren, dat kan je ook uit Matthäus, uit al die gelijkenissen halen, de Heer komt ook niet zomaar snel weder. En dan, ja, ebt die verwachting wat weg. Mensen vallen in slaap, daar wijst het ook allemaal op. Het duurt allemaal wat lang. Dus je kan ook zien, als straks de draad met Israël wordt opgepakt, dat het niet 1, 2, 3, dat Christus zomaar wederkomt. De wereld krijgt ook gelegenheid, en Israël krijgt ook gelegenheid, zich te bekeren. Dat is niet binnen 7 jaar, boem, zoals de hele evangelische wereld bijna leert, afgelopen, dat Christus wederkomt. En daar gaat toch nog wat jaartjes overheen. Goed. Dan zal je zien dat er plaatsen zijn, dat vele eersten zullen de laatste zijn, en de laatste zullen de eerste zijn. En dat principe dan, dat Israël zijn plaats zal verliezen soms, en dat anderen die plaats zullen innemen, dat lees je bijvoorbeeld ook in Matthäus 8. Zoek dat maar eens op. Matthäus 8. Daar vind ik de hoofdman van Capernaum. En dan vindt de Heer Jezus in deze man zo'n groot geloof, als hij in heel Israël nog niet is tegengekomen. Matthäus 8 vers 5. Dan zegt de Heer Jezus hele interessante dingen. Matthäus 8 vers 5. Toen hij nu Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zei: de Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem: zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zei: de Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij. En ik zeg tot de een: ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: kom, en hij komt. En tot mijn slaven: doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: voorwaar ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west, en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zei tot de hoofdman: ga heen, u geschiedt naar uw woord, naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur. Nou, we zien dus dat Jezus een sprong maakt en een profetie in feite uitspreekt en laat zien dat in de toekomst er mensen zullen komen van oost en van west. En dat zij zullen aanliggen tezamen met Abraham, Isaac en Jacob. In het koninkrijk der hemelen. Eigenlijk de laatste. De mensen uit de volkeren. Die de plaatsen van de kinderen van het koninkrijk, en dat is Israël, innemen. Terwijl die kinderen soms worden uitgeworpen. Waarom? Omdat ze geen geloof openbaren. En wat openbaarde deze hoofdman te Capernaum? Een geloof. Zo'n groot geloof. Dat hij Jezus opmerkt: ik ben het nog geweest in heel Israël tegengekomen. Staat ook direct achter de bergrede. Maar het gaat eigenlijk erover, Matthäus 5, 6 en 7. Het openbaren van dat geloof. Het openbaren van dat licht. Hè, zodat de mensen de Vader der heerlijkheid gaan verheerlijken. Ja, datzelfde komen we ook tegen in Matthäus 13 uiteraard. Dat zijn die gelijkenissen. Die 8 stuks. Het zijn er geen 7, maar 8. Maar daar gaan we deze zaterdag niet bij stilstaan. Dat doen we een andere keer, maar ik wil het even aanstippen. Dat u ook daar hetzelfde inziet. Matthäus 13, vers 41. Matthäus 13, vers 41. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt, en hen die de ongerechtigheid bedrijven, en ze zullen hen in de vurige oog overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders. Wie oren heeft, die horen. Ja, je ziet dat mensen hun plaats verliezen. Ze worden verzameld. Mensen die tot zonde verleiden onder Israël. Die de ongerechtigheid hebben bedreven. Die in feite hun knie hebben gebogen voor het beest. En het getal van het beest hebben aanvaard. Zo ook vers 49 en 50 van Matteüs 13. Dus uit de andere gelijkenis. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. Hij staat er, zo zal het gaan bij de Suntalaya. Het einde, de voleinding der Aion. De engelen zullen uitgaan om de boze uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Steeds hetzelfde thema. Je ziet, er zitten boze, slechten, hè, tussen. En die worden ertussen uitgehaald. Die hebben geen toegang, geen ingang in het koninkrijk der hemelen. Ook Lucas, om maar eens een keer een sprong te maken naar een andere evangelie. Daar vind je eigenlijk al diezelfde beelden terug. Matthäus, die bekijkt alles vanuit het koninkrijk der hemelen. Alles vanuit een Joods standpunt. Want het koninkrijk der hemelen is het Joodse koninkrijk. En zo schildert hij de toekomst. Lucas daarentegen is een medewerker van de apostel Paulus. Die een apostel der heidenen is. En daarmee is Lucas meer geïnteresseerd vanuit het heidense standpunt. En hij beschrijft dus wat de Heere Jezus heeft gesproken vanuit de interesse vanuit de heidenen. Maar hij beschrijft natuurlijk dezelfde toekomstsituatie, maar dan belicht een andere belichting vanuit de heidense kant. Maar goed, dan staat er in Lucas 13, en dat is een heel duidelijk gedeelte, Lucas 13, vanaf vers 22, Lucas 13 vers 22, en hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zeide tot hem, Heere, zijn het weinigen die behouden worden? En lees dan behouden worden niet als verlost worden, gered worden, want zo leest iedereen het, behouden worden, wil zeggen dat je, net zoals je op een schip terechtkomt in een verschrikkelijke storm, en dat je behouden er doorheen komt, of dat je een ziekbed meemaakt, en je komt er behouden doorheen, door die tijd. Zo zal Israël door de grote verdrukking gaan, en er behouden doorheen komen. Ja, om die behoudenis gaat het. En iemand zei tot hem, Heere, zijn het weinigen die behouden worden, die in kunnen gaan, ingang hebben in het koninkrijk der hemelen, want daar gaat het om, die volharden tot het einde en behouden worden. Hij zeide tot hen, strijd om in te gaan, door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, toch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen de Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straat hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende, ik weet niet waarvan gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buiten geworpen. En ze zullen komen van oost en west, en van noord en zuid, en zullen aanliggen in waren tot de volmaaktheid. En je moet een volmaakt leven openbaren, vol goede werken, vol vrucht. Ah, dan ben je de natuur van je vader, je bent wedergeboren, je hebt eeuwig leven. En dat leven kan geen zonde voortbrengen, dat zonde kan alleen maar goede werken voortbrengen. En daar dien je in te wandelen. En die gerechtigheid dien je te openbaren. En dan heb je ingang in het koninkrijk der hemelen. Hier natuurlijk door Lucas nooit koninkrijk der hemelen genoemd, maar het koninkrijk Gods. Want waar vind je van heidens standpunt het koninkrijk God, nou binnen de landsgrenzen van Israël. Dan op aarde is daar een koninkrijkje Gods. God regeert daar. In het koninkrijk van Israël. En dan zie je, ja, dat de Heer Jezus wederkomt, dan gaat de deur dicht. We hebben de mensen in feite de gelegenheid en uitgebreide tijd gehad om dat te openbaren. En als de deur gesloten is, is de deur gesloten. En dan kan je wel aankloppen. En dan kan je ook wel zeggen, als vers 26, dat ze dan zeggen, we hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gij geleerd. Ja, maar als je wel hoort mijn woorden, zegt de Heer Jezus, maar ze niet doet. Ja, dan ben je een dwaas man. Dan ben je een dwaas man. En dan zegt de Heer, ik weet niet van waar gij zijt. Ik ken je niet. Wie ben jij? Ja. En dan sta je buiten. In de buitenste duisternis. Daar is het geween. Daar is het tandengekras. Dan zeg je, wat ben ik dom geweest. Ik had die woorden niet alleen moeten aanhoren, maar ik had ze ook in praktijk moeten brengen. Ik wil wel zeggen, broeders en zusters, dat is een keerzijde van de medaille. Er staat veel op het spel, hè, voor deze mensen. Als we nog gaan toekomen vandaag, moeten we ook nog spreken over het loon, over het erfdeel wat ze krijgen. U bent toch niet van de veronderstelling dat het bij u anders is in uw leven, niet? Ik hoop het niet. Maar u staat ook heel wat op spel. Ook al wij hebben ook deel aan een roeping, een andere roeping dan deze mensen. Maar we dienen ook die roeping in ons leven te bevestigen. Ook die vrucht van de nieuwe mens aan het licht te brengen. En dat is ook niet te doen in eigen kracht. Uiteindelijk alleen maar te doen als God in mijn leven werkt en ik dat toelaat. Maar ik heb ook mijn opdracht om mijn behoudenis te bewerken met vrezen. En beven, zegt Paulus in Filippenzen, want er staat heel wat op het spel. En een kind, tegen een kind kan ik dit niet zeggen. Ik kan het alleen maar zeggen tegen een volwassene in het geloof. Maar als je neigt naar de volwassenheid, dan kom je er in je leven achter. Hé, er staat wat op het spel. Ik ben verantwoordelijk. En God stelt mij verantwoordelijk. En ik kan niet voor de vuist wegleven als een klein kind. Want ik ben geen klein kind van God meer. Ik heb geen deel meer aan het kindschap. Ik krijg deel aan het zoonschap. En een zoon kan in de Bijbel erven. Een zoon kan je verantwoordelijkheid geven. Geen kind, dat is onverantwoordelijk. Maar zodra de Heer je gaat gebruiken als een volwassene in het geloof en je die verantwoordelijkheden gaat geven, ja, dan kom je in de druk. Dan kom je in de geestelijke strijd. Dan weet je wat het betekent is. Niet alleen verlost te zijn. Niet alleen van de Heer te zijn, maar dan krijg je ook te maken dat je gemeenschap krijgt, dat je de genade wordt verleend, zo zegt Paulus het, om gemeenschap te krijgen aan het lijden van Jezus Christus. Denk daar maar eens over na. Daarom de weg die God met mensen gaat, onthoud dit hoor, in de Bijbel, is steeds dezelfde weg, praktisch gezien, in ons leven. Precies dezelfde weg. Met een Abraham, ook al had hij een andere roeping. En een Mozes, zo ook met u en met mij. Het is steeds diezelfde weg. Goed, laten we verder laten rusten. Maar, ik hoop dat u ziet, dat je hier dus een situatie ziet, dat er sommigen buiten staan. En dat zij Abraham, Isaac en Jacob zien, en al de profeten. Jesaja, Jeremia, noem ze maar op. Allemaal in het koninkrijk Gods en u zelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west, van noord en zuid. Dat is Matthäus 22. Roep allen die op de wegen zijn. Nodig allen. Dat zijn de laatste, de volkeren. En vele laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. Zo eindigt die. Lucas. Zelden vaak. De tijd die beschreven wordt is hetzelfde, alleen de blikstandpunt is dus vanuit een heidenstandpunt. Goed. We gaan terug naar Matthäus, want ook in Matthäus, daar zie je bijvoorbeeld in Matthäus 21, ook steeds die waarschuwing die de Heere Jezus uit. Steeds wordt erop gehamerd om de gehoorzaamheid van het geloof te openbaren, geloof te openbaren, ook de vruchten erop. Matteüs 21, vers 28. Matteüs 21, vers 28, de gelijkenis van de twee zonen. Wat doet u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei: de kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. Hij antwoordde en zeide: ja, heer. Maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Zij zeiden de laatste. Jezus zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Ja. Het gaat om je positie, om je plaats. En je kan geroepen zijn, hè? Dat zie je steeds in de Bijbel, roepingen. Je wordt geroepen. Maar je moet wel komen. En je moet komen door het geloof. Je moet amen zeggen op wat God zegt. En je kan de Bijbel voor mijn part kennen van kaft tot kaft. Hè? En misschien kan je alles wat we deze dingen ook bespreken nog veel beter uitleggen en noem maar op, doet er niet toe. Maar als je met je hart en je leven door het geloof die niet toe-eigent, dan gaan ook voor ons hoeren en tollenaars ons voor. Bij een roeping die in het bovenhemelse ligt. Onthoud dat. We moeten onze roeping wel degelijk bevestigen. Er moet geloof komen bij de prediking van de woorden Gods. Dan ben je verstandig, dan ben je wijs. Niet alleen de woorden van God te horen, maar ze ook te doen. Gehoorzaam te zijn. De gehoorzaamheid des geloofs te openbaren. En is het nou moeilijk? Nee, er is niks moeilijks aan. Er is niets moeilijks aan. Maar wat is nou geloof? Simpelweg geloof. Geloof is amen zeggen op wat God zegt. Meer is het niet. In Matteüs 18 stelt de Heer Jezus een kind in het midden. Ten voorbeeld. Matteüs 18. Bijvoorbeeld vers 3. Of laat het maar lezen vanaf vers 1. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide: voorwaar, ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Ja, we zullen moeten worden als de kinderen. En ook het geloof ergens openbaar als de kinderen. Die volledig hun vertrouwen stellen altijd op hun vader en hun moeder. Je moet worden als een kind. Die niet twijfelt. Hè, aan wat vader of moeder willen. Of waar ze naartoe gaan. Hè. Dat vertrouwen. Heel hun leven vertrouwen ze in feite toe aan hun ouders. En met hetzelfde geloof. Met zo'nzelfde geloofshouding. Die nemen ook datzelfde vertrouwen. Want dat is geloven. Geloof is vertrouwen stellen op. Moeten wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Zo vers 8. Vers 8 van Matteüs 18. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, hou hem af en werpt hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Dat is allemaal niet letterlijk bedoeld, hè, dat je als een slager te werk gaat met je eigen handen of voeten, en dat je dan maar verminkt of kreupelt, dan het koninkrijk Gods binnengaat, dat wordt niet bedoeld, maar wel, ja, dat als je merkt dat er een strijd in je leven is, dat je dan toch voor het goede, de gehoorzaamheid des geloofs openbaart, en dat je die volmaaktheid openbaart, en dat je wordt in het geloof als een kind. In Matteüs 19, het hoofdstuk erop, krijgen we een voorbeeld van iemand die dacht dat hij zo goed was, dat hij nou toch wel dat koninkrijk der hemelen zou kunnen binnengaan. En het eeuwige leven zou kunnen beërven. Dat was een jonge knaap, een jongeling. En die had zich volmaakt gehouden aan de wet van Mozes. Matteüs 19 vanaf vers 16. Vers 16. En zie, iemand kwam tot hem en zeide: meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hoe kom ik nou dat koninkrijk der hemelen binnen? Hoe beërf ik nou dat eeuwige leven? Het aionische leven. Het leven voor de toekomende aion van het koninkrijk. En hij zeide tot hem: wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, het leven binnengaan, het koninkrijk binnengaan, het eeuwige leven beërven, onderhoud de geboden. Welke geboden? Nou, de wet van God. Die uitgedrukt is in de wet van Mozes. En die Jezus Christus nog zijn volle betekenis gegeven heeft in zijn bergreden. Hij zei het hem: welke? Ja, want die knaap wilde nog even slim zijn. Welke geboden dan? En Jezus zeide: deze, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Punt. En wat is dat? Dat is de wet van Mozes, in kort. Dat zijn de 10 geboden. En je ziet, Jezus ontbindt dus niet de wet, maar hij vervult die wet. Hij geeft die wet zijn volle betekenis, hier nog niet hoor. Hij zegt tegen die knaap: nou ja, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij zegt: nou, als je wil weten welke geboden je moet onderhouden, nou, dan deze. En hij noemt: gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen geval getuigenis geven in uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeling zei tot hem: dat alles heb ik in acht genomen, waarin schiet ik nog tekort? Schiet ik tekort? Ja, natuurlijk. Want om het koninkrijk der hemelen te kunnen binnengaan, wat zei de Heer Jezus in Matthäus 5, 6 en 7? Dan moet je een gerechtigheid openbaren die meer is dan die der schriftgeleerden en de fariseer. En de fariseer was net als de rijke jongeling, die nam alles in acht van de wet van Mozes. Maar kom je, als je dat doet en een eigen gerechtigheid openbaart, zoals de rijke jongeling, kom je dan het koninkrijk der hemelen binnen? Voorzeker niet, zegt Christus. Je moet de wet van God in praktijk brengen, die op een hoger plan is gebracht door Christus. Die vervolmaakt is. Die volledig zijn betekenis heeft gekregen. Alleen zo beërf je het eeuwige leven. En de rijke jongeling die had zich in zijn leven ingezet om zich te houden aan die wet van Mozes, die net is voorgelezen. Hij zegt: dit alles heb ik in acht genomen. En zegt dan weer Jezus: nou, maar toen en toen, hè, jaar geleden, toen heb je toch die wet overtreden hoor, toen en toen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Je zegt helemaal niet van: dat klopt niet wat jij zegt. Nee, want dat klopt wel. Die rijke jongeling, die heeft een eigen gerechtigheid voor elkaar gebakken in zijn eigen leven, in eigen kracht. Dat kan je door een ringetje halen. Als je naar apostel Paulus gaat in de Filippenzenbrief, dan zegt hij: ik heb een eigen gerechtigheid naar de wet en fariseer. Opgegroeid in de stam van Benjamin. En hij heeft een eigen gerechtigheid geopenbaard. Dat is top. Dan kunnen wij nog zelfs in ons eigen leven, zouden we daar een puntje aan kunnen zuigen. En wat zegt ook Paulus? Dat alles heb ik schade en drek geacht. Schade en drek. En ik heb het als het ware weggegooid. Mijn eigen rechtigheid. En dat moest ook met jongeren hier gebeuren. Hetzelfde. En wat zegt hier Jezus dan? En dan raakt hij hem in de kern. Want dan moet hij niet zich houden aan de wet van Mozes, maar hij moet zich houden aan de wet van God, die Christus vervuld heeft, zijn volle betekenis heeft gegeven. En wat zegt Christus dan in vers 21? Jezus zeide: indien gij volmaakt wilt zijn. Als je een kind bent van je vader die volmaakt is, dan zou je ook volmaaktheid moeten openbaren. Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Het was hem te zwaar. Die vervulde wet van God is altijd zwaar. De weg des Heren gaan, die enge weg, dat smalle pad, door het geloof, is altijd zwaar. Want het kost je alles. Het kost je alles. En het geeft je alles. Dat is raar. Je verliest jezelf, alles wat je bezit, alles wat je bent. En je houdt Jezus Christus alleen over. Van het elfde dan in hem en met hem ziet ongelooflijk veel. Een rijkdom van genade. Dat is het geheim. En de discipelen, als ze dat dan zien, staan ze aan de grond genageld. En zeggen ze, vers 23. Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Het is het thema, het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden, wie kan dan behouden worden? Behouden worden, gebracht worden door een moeilijke tijd in dat koninkrijk der hemelen. Wat Jezus hier vergelijkt met die kameel door een oog van een naald, wat als ware te maken heeft met een heel klein poortje in de muur van Jeruzalem, waar mensen desnachts nog konden binnengaan, maar dan moesten ze, daar kon je niet met een kameel doorheen, en je kwam op je kameeltje aan, en je had allerlei goederen bij je, je had al je koffers bij je, op, hè, je pakken op de kameel, alleen jij kon naar binnen, de kameel moest buiten blijven staan, en alles wat hij had, je goederen en alles wat je bezat, alles bleef achter. Alleen kon je zelf binnengaan. Dat is die enge poort, die smalle poort. Een oog van een naald. Ja. En als je die vervulde wet van God, die Christus heeft vervuld, als een volle betekenis heeft gegeven, in de praktijk van je leven wil toepassen, ja, zal het voor een rijke moeilijk zijn. Maar je zal moeten zijn als een Ananias, niet als een Ananias en een Safira. Hè? Die kwamen er ook niet doorheen. Die struikelden, hè. Die wilden ook door het enge poortje. Maar ze namen de helft van de goederen mee en ze struikelden. En het gevolg was dat ze stierven. Als een oordeel van God. Je ziet ook meteen in handelingen. Ze hebben alles gemeenschappelijk. Een hele andere maatstaf in het koninkrijk Gods. In het koninkrijk der hemelen straks op aarde. Wat we al aan ontstaan in de handelingen. En sommigen hadden het zwaar. Hadden het moeilijk. Zonder als een Ananias en een Safira. Een prachtig voorbeeld. Wie kan dan behouden worden? En Jezus zag hen aan en zeide, bij de mens is dit onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. De mens kan het ook vanuit zichzelf niet volbrengen. En is God die inwerkt in ons leven. Is God die het in ons leven doet. Is het werk van Christus. Ook bij ons. Ja, als we dus niet alleen naar de bergreden kijken. Maar we kijken dus de hele scope door van hele Matthäus evangelie. Dan zie je dus dat op talloze plaatsen steeds maar dat thema terugkeert van het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. En we zien steeds dat de Heer Jezus ervoor waarschuwt dat het belangrijk is dat je die vervulde wet van God, dat je die ook in de praktijk van je leven brengt. Anders zou je voor zeker niet binnengaan. Volmaaktheid, broeders en zusters, is niet genoeg. Hè? Hij geeft het dus een volmaakte betekenis. Maar volmaaktheid eist dus van ons dat wij ons geheel en al aan God toevertrouwen. En dat de Heer Jezus Christus in ons kan groeien. En dat is eigenlijk de situatie hier in Matthäus. Als we teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 5. Dan zie je dat daar langzamerhand aan het einde van Matthäus 5 de overstap wordt gemaakt van het thema binnengaan in het koninkrijk der hemelen naar het ontvangen van loon. Want de bergrede heeft twee thema's. Het ene thema is, wat aangesneden wordt, is het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Dat je dan je moet houden aan die vervulde wet. Maar het tweede thema is het ontvangen van loon, beloning. Zo hebben wij dat ook, want wij hebben als loon de prijs naar roeping Gods, die van boven is, of die boven is, staat letterlijk in de grondtekst. Maar laten we ons eerst maar eens kijken in Matthäus 5, helemaal aan het eind, wat Jezus daar zegt. Vers 43, dat is het laatste wat hij dan aanhaalt uit de wet. Maar gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemelen is. Dat is deze thema, hè? Je bent een kind van de vader in de hemel is. En zoals hij is, in zijn natuur, is een optreden die Jood te zijn. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardig en onrechtvaardige. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Nu gaan we langzamerhand naar het loon, het thema van het loon. Doen ook de tolmaagden hetzelfde. En in gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone, doen ook de heidenen niet hetzelfde. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Nou, zo eindigt de Heer eigenlijk hier het thema van het binnengaan in het koninkrijk Gods. De vergelijking steeds te maken tussen alles wat de wet, wat onder de wet gepredikt is. Gij hebt gehoord dat er gezegd is tot de ouden. En dan haalt hij steeds stukken aan van de 10 geboden, zoals we ook bij de rijke jongeling zien. Maar hij zegt dan, maar ik zeg u, en dan past hij diezelfde wet niet alleen op de uiterlijke dingen toe, maar ook op de innerlijke dingen van ons hart en leven. En gaat hij langzamerhand door, en zegt hij, omdat je een kind bent van je vader, hè, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Die volmaaktheid moet je openbaren, en als je dat dan doet, wat is dan je loon? Nou, je loon is dat je het koninkrijk der hemelen binnengaat, maar het loon is nog groter. En dan gaat het in Matthäus 6, gaat het verder, maar dan over het thema van het loon. Laten we dat maar eens lezen. Matthäus 6, vers 1. Zie toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw vader die in de hemel is. Ja, je kan wel een eigen gerechtigheid openbaren. Zoals de fariseeërs en de schriftgeleerden deden. Maar dan heb je geen loon. Je hebt alleen loon, zegt de Heer, als je het niet doet voor de mensen. Maar doordat je door de inwerking van God aalmoezen geeft bijvoorbeeld. Maar zo gaat hij verder. Vers 2. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen. Die huichelaars zijn we ook al tegengekomen in Matthäus 24 en 25. Zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. De fariseeën, de schriftgeleerden. Je moet een gerechtigheid openbaren, die meer is dan de schriftgeleerden en de fariseeërs. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Het gaat om loon. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoezen in het verborgene zij, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Zoals bij ons ook. De Heere wil bij ons in ons leven ook vergelden, wat wij doen. Zelfs ook met aalmoezen. Paulus spreekt erover dat wij een hemelse bankrekening hebben. Hoeveel staat er bij u op? Hoeveel staat het bij mij op? Dat is goed om te weten. Ons hemelse goed, zegt Paulus. Onze hemelse bankrekening groeit aan. Er was een groep geweest die had hem met gaven en giften ondersteund. Daar was hij blij mee. Kwam blijven ook op een goed moment. Maar hij wijst erop dat er een hemelse goed, dat er goed is wat aangroeit. Een hemelse bankrekening. Het gaat over ons. De Heere is een beloner. De Heere wil loon uitbetalen. Dat zie je hier ook. Zo is het ook met het bidden. Vers 5. Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot de Vader in het verborgen, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. Het gaat om loon. En gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals bij de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Dan krijg je het Onze Vader. En daarna in vers 16 gaat het weer over loon. Je kan het allemaal onderstrepen, dat woord loon. Vers 16. En wanneer gij vast, toon dan niet zoals de huigelaars een somber gelaat. Ja, dat deden de schriftgeleerden en de fariseërs. Wit gepleisterde graven. He, ze maakten met een beetje witkalk, zal ik maar zeggen, hun gezicht extra wit. Als je dacht, goh, die man is aan het vasten geweest, zeg. Hij heeft dagen niet gegeten, hij ziet er lijkbleek uit. Oh, wat een gelovige man. Oh. Ja, dag. Wanneer gij vast, toon dan niet zoals de huigelaars een somber gelaat, want ze maken hun gezicht ontoonbaar om zich aan de mens te vertonen wanneer ze vasten. Er zat een plamuurlaag op van allemaal snoet. Ja, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Maar gij zalf uw hoofd als gij vast. Maak je op, zelfs als man. Hè? En was uw gelaat om niet bij uw vaste aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene ziet. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Loon uitbetalen. Ik weet wel dat vasten en dat aalmoezen geven en dit bidden, ook het bidden wat de Heer Jezus hier leert, is het bidden natuurlijk van Israël, het vasten van Israël. Hè? Enzovoort, enzovoort. Maar ja, en dan komt er natuurlijk achteraan de ware schat. De ware schat is niet je portemonnee hier op aarde, rijke jongeling. Maar je ware schat is boven, een schat in de hemelen. En je kan twee dingen dienen, de mammon of God dienen. Eén van de twee. Ja, dat was voor de rijke jongeling moeilijk, hè. Verzamelt u, vers 19, geen schatten op aarde, waar moed en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog moed, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Ja, waar is ons hart? Waar ons hart is, daar zijn we mee bezig, broeders en zusters. Daar is ook onze schat. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt Paulus. Je daar zijn aan de rechterhand Gods. Want uw leven is daar verborgen in Christus, in God. Dat is geweldig. Laten we die dingen bedenken. Ook in ons leven, daarmee bezig zijn. U ziet, praktisch gezien, door heel de Bijbel heen hoor, wordt met de gelovigen, of het nou een Jood is in de toekomst, of een Jood is in de tijd van de Heer Jezus, of wij het zijn, of je gaat naar een Abraham. Het is een wandel in geloof. En heel het leven is één grote toetssteen. Voor de volwassenen. Niet voor het kind. Het kind weet van geen toets af. Een kind is erfgenaam van alle dingen. En toch erft hij niks. Als een kind overlijdt. Sorry, als een vader overlijdt. En het erfgenaam is een kind. Kan het kind niks geven. Wordt er een voogd aangesteld. En pas als het kind volwassen is geworden, kan je aan een kind wat geven. Dat is het verschil onder gelovigen. Tussen kindschap en zoonschap. En dat is hier aan de hand, hè. Onder de gelovigen is Israëliet. Je kan een kind van God worden, maar volwassen worden in het geloof, ook in die tijd. Om te beërven, om een loon te ontvangen, om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Om volwassen te worden. Het woord volwassen wordt volmaakt. Wordt ook door in de vertalingen, door elkaar gebruikt in het Nieuwe Testament. Eigenlijk één en hetzelfde ding. Volmaakt worden, volwassen worden, in het geloof. En het geldt ook voor ons. Volwassen worden in het geloof. De volle wasdom en de volle rijkdom krijgen in het lichaam van Christus. En daaruit leven, zodat je niet meer heen en weer verslingerd wordt door allerlei wind van leer, maar dat je standvastig wordt. Daar gaat het hier om. Kinderen begrijpen dat niet. Met mijn eigen kinderen, broers en zusters, heb ik vroeger ook nooit zo kunnen spreken als nu, toen ze niet volwassen waren. En je kan een kind ook geen verantwoordelijkheden geven die ik ze nou wel kan geven, omdat ze volwassen geworden zijn. En ik kan met u over deze dingen spreken, en we kunnen met elkaar over deze dingen spreken, als we volwassen geworden zijn in het geloof. Dan begrijpen we deze dingen. Een kind zal zeggen, oh, ik moet nou weer van alles gaan doen. Nee, zeggen we dan als volwassenen. Je moet juist helemaal niks doen. En dan begrijpt een kind van God er helemaal niks meer van. Nee, het is God die in je werkt. Dat is deze thema van de schrift. God werkt in. En toch moet ik mijn behoudenis bewerken, ook al ben ik behouden. Met vrezen en beven. En God werkt in mij zowel het willen als het werken. Dat is het bijzondere. Dat is de Paulus. Dat openbaart hij. Dat is hier ook. in mijn Gods akkertje. En ik moet God toelaten in mijn akkertje, in mijn leven. Zodat hij kan werken. En hij de vrucht van de geest naar buiten kan brengen. Dat ik groei in het geloof. En vaak moet ik eerlijk zeggen, ben ik in mijn leven, en u ook, al te bekennen, zitten we de Heer vaak in de weg. Goed, thema loon, hè? Matthäus 6, thema loon. Wat moet je dan doen? Handelen namelijk zoals de Vader doet, dan ben je volwassen. Dan staat er bijvoorbeeld... als je naar onze Vader kijkt, dan staat er bijvoorbeeld vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En er wordt nog toegelicht, direct na het Onze Vader, in vers 14. Want indien gij de mensen overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Ja, als je bent als de Vader, dat je uit de Vader bent en volmaakt bent zoals de Vader volmaakt is, dan zou je net zo handelen als de Vader doet en ook de mensen hun overtredingen vergeven. Omdat de hemelse Vader ook u vergeven heeft. Onder Israël zal het zo zijn, zelfs, dat als je de ander niet vergeeft, dus niet bent zoals de hemelse Vader, dat dan ook inderdaad de hemelse Vader die overtredingen aan je niet vergeeft. Je komt het koninkrijk der hemel ook niet binnen, je ontvangt ook geen loon. Een gedeelte wat vaak niet begrepen wordt in Matthäus, dat is Matthäus 18, waar Jezus dat nog verder met een heel voorbeeld uitwerkt, laat zien. Matthäus 18 vers 23, door het koninkrijk der hemelen daar weer te vergelijken, een gelijkenis over het koninkrijk der hemelen te uiten. En er staat in vers 23 van Matthäus 18, daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was, omdat hij niet bij machten was te betalen. Beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide, betaal wat gij schuldig zijt. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen, totdat het verschulden betaald zou worden. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar gij het mij dringend had gevraagd. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschulden zou betaald hebben. Alzo zal mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Een vergeving die geschonken wordt, onder Israël straks, kan dus worden teruggetrokken, even zo snel. Dat zei de Heer Jezus al, bij de toelichting van het Onze Vader in Matthäus 6 en hier. Mijn hele gelijkenis laat hij dat zien. Is dat toe te passen bijvoorbeeld op de gemeente van Christus van vandaag? Nee, totaal niet. Bij ons is het ook niet zo dat je kan spreken over vergeving. Wij hebben niks met vergeving te maken. Maar bij vergeving onder Israël zit dit eraan vast. En zie je dus dat een vergeving teruggetrokken kan worden als je niet je eigen schuldenaren vergeeft zoals je zelf vergeven bent. Loon. Het ontvangen, het krijgen en het beërven. beloning. Ja, dat is steeds het thema, het ontvangen van loon. Het geven van aalmoezen. Als je dat doet openlijk, dan heb je geen loon. Dan ben je als de huichelaars. Als je bidt op de hoeken der straten, dan huichel je, dan heb je je loon reeds. Als je vast en je laat dat aan de mensen allemaal maar zien, ja, dan ontvang je geen loon. Dat loon is ook het thema in Matteüs 19, het hoofdstuk erop. Want direct op dat voorbeeld, dat die geschiedenis met de rijke jongeling, dan staat er aan het eind, staat er de opmerkingen van de discipelen, als zij dat helemaal hebben gehoord, dat ja, die rijke jongeling eigenlijk alles moest verkopen. En je ziet, het thema is loon, want direct zegt in vers 27, zegt Petrus, Matteüs 19, vers 27, daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Wat zal dan ons loon zijn? Die rijke jongeling, die heeft niet alles prijsgegeven. Die is u niet gevolgd. Hij bezat te veel, maar wij hebben het wel gedaan. Wij waren vissers, hebben onze boot en onze hele, ons vissers zijn er aangegeven. En we zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Vers 28, Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En in ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eerste. Het loon van deze 12 was dat ze de Heer Jezus zijn gevolgd in de wedergeboorte, en dat ze Israël zullen richten, dat ze dus op tronen zullen zitten, op 12 tronen, om de 12 stammen van Israël te richten, te leiden, ook in het koninkrijk, in die wedergeboorte. Een wedergeboorte die heel de wereld zal meemaken, de wedergeboorte van deze hele wereld en iedereen die daarin is. Ja, die dienstknechten, die slaven, die aan het werk gaan en zijn gegaan, die worden door Matteüs prachtig weergegeven, direct daarop, als je doorleest, Matteüs 20, vers 1, daar lezen we, want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schellingdaags, zond hij hen in zijn wijngaard, en omstreeks het derde uur ging hij naar buiten, en zag nog andere werkloos op de markt staan, en hij zei tot hen, gaat ook gij in de wijngaard, en wat billijk is zal ik u geven. En ze gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatste tot de eerste. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En ze zeiden, deze laatste hebben 1 uur gewerkt, en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij om met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik omdat ik goed ben. Alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Ja, weer gaat het hier over het betalen van loon. Je ziet dat die dienstknechten die uit worden gestuurd in die wijngaard steeds, dat die het niet voor niets hoeven te doen. Ze hebben niet alleen ingang in het koninkrijk der hemelen, ze mogen niet alleen de feestzaal binnengaan, maar ze krijgen ook loon uitbetaald. En de Heer laat hier zien dat hij aan al die verschillende arbeiders allemaal hetzelfde uitbetaalt. Of je nou de hele dag hebt gewerkt, of er één uurtje hebt gewerkt, als je de Heer Jezus volgt en huizen, broeders, zusters, vaders, moeders enzovoort allemaal verlaat om zijnentwil, om zijn naam te verkondigen, dan zou je dat eeuwige leven beërven en zou je ook loon ontvangen. Wie zijn nou die arbeiders? Want er zijn heel wat verschillende arbeiders die op verschillende uren de wijngaard worden ingestuurd, de wijngaard van Israël. Een dag, hè, als je wel eens in Israël bent geweest, ik ben er één keer geweest toen het nog rustig was, weet u, wanneer het licht wordt daar, dat is heel bijzonder. Dat is precies om 6 uur. 6 uur in de ochtend. Heel 's morgens vroeg, 6 uur, kort licht. En weet u wanneer het postklaps heel snel donker wordt? Dat is 6 uur 's avonds. Voor ons 6 uur. 'S avonds. Ja, zo rekende de Jood niet. De Jood heeft een hele andere tijdtelling. Want, laten we nou maar eerlijk zijn, die begint om 6 uur 's morgens te beginnen bij 000 uur. Wij beginnen midden in de nacht, waarom weet ik ook niet. Dan zeggen wij opeens, het is nu 000 uur. En is het 1 uur 's nachts en 2 uur 's nachts. En die Joden vinden dat maar raar, want je begint toch te tellen wanneer dat de dag wordt, niet waar. Dan ga je zeggen, het is 000 uur. En als het bij ons 7 uur is, dan is het bij hun 1 uur. Want 1 uurtje licht geweest. En 2 uurtjes is het bij hun 2 uurtjes licht geweest. En 3 uurtjes, als het 3 uurtjes licht is geweest, hoe laat is het dan bij ons? Dat is 9 uur. Dan is het pas 3 uur. Maar dat moet u steeds in gedachten houden, als je over die uren wordt gesproken. Laten we dat maar eens lezen, en dan vertalen we nog eens, heel kort, maar dan is vertalen naar naar de uren die wij kennen, dan leeft het wat meer. Vers 1. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de Heer des huizes, die des morgens vroeg, 6 uur in de ochtend, arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Het werd licht, 6 uur, hij huurt wijngaarden. Hij huurt arbeiders voor zijn wijngaard. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een scheddingsdaags, 12 uur werken, van 's morgens 6 tot 's avonds 6, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het 9e uur, 9 uur in de morgen, ging hij naar buiten en zag nog andere werkers op de markt staan, 's morgens om 9 uur. En hij zei tot hen, gaat ook gij in de wijngaard, en wat billijk is, zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het, en wat is dan het 6e uur? Wat zegt u? Dat is 12 uur, ja, 12 uur in de middag, hè. En omstreeks 12 uur, en het 9e uur, wat is het 9e uur? Dat is 3 uur middags, ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het 11e uur naar buiten ging, hoe laat is 11 uur in onze tijd? Dus 5 uur in de middag, vond hij nog anderen staan en zei tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag? Het is 5 uur. Ze zeiden tot hen, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei dan, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, hoe laat is dat? 6 uur in de avond, zeide de Heer tot de wijngaard, tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. 6 uur 's avonds, donker wordt. We hebben dus verschillende arbeiders. We hebben de vroege arbeiders om 6 uur. Wie zijn die vroege arbeiders die om 6 uur, 6 morgens vroeg, de wijngaard zijn ingegaan? Nou, dat vind je in de evangelie. Daar vind je de 70 uitgestuurd in de wijngaard. Daar vind je Johannes de Doper uitgestuurd in de wijngaard, enzovoort, enzovoort. Allemaal uitgestuurd in de wijngaard. Dan vind je om 9 uur 's morgens, het 3e uur, vind je voor een 2e maal dat arbeiders worden uitgestuurd in de wijngaard. Want na de evangelieperiode, dat er allemaal arbeiders werden uitgestuurd, morgens vroeg, om 9:00, wordt het nog een keer gedaan op het 3e uur. Dat is die tijd, dat is de periode van de handelingen. En wanneer begon dat? Dat begon op de Pinksterdag. En nou is het zo bijzonder, vind ik altijd, als je naar de Pinksterdag gaat in Handelingen 2, laten we dat maar even doen, dan staat er ook nog een uur bij, gelukkig, hoe laat het was dat het begon. Handelingen 2, die arbeiders werden dus op het 3e uur van de dag uitgestuurd, en ze Handelingen 2 leest, maar vers 1 staat er, en toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen, en eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren, en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en zetten zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest. Dit zij u bekend en neem mijn woorden te oren, want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij onderstelt, want het is het 3e uur van de dag. Op de 3e uur van de dag, zie je, worden weer arbeiders uitgestuurd in de wijngaard. Maar er worden nog meer uitgestuurd, niet alleen 's morgens vroeg om 6:00, bij het aanbreken van de dag, en als de zon der gerechtigheid verscheen, ook op het 3e uur, maar ook op het 6e en het 9e uur. Het 6e en het 9e uur. 12:00 is dat bij ons. En 3:00 'smiddags. Nou, als je weer een keer gaat, dan zie je dat er in Handelingen opeens een switch komt. Opeens moet Petrus bewogen worden, moet worden overgehaald, onze Petrus, om niet alleen naar de Joden te gaan, maar ook naar de heidenen te gaan. En er moeten zelfs lakens, gevuld met onreine dieren, hè, naar beneden worden gelaten, om Petrus ervan overtuigen dat hij naar die Cornelius moet toegaan. Dan laten we maar eens gaan naar Handelingen 10. Handelingen 10. Dat is Petrus en Cornelius, en lees dan maar eens hoe laat dat plaatsvindt. Of we daar het 6e en het 9e uur kunnen terugvinden. Nou, als je leest in vers 9... Nou, onze Petrus, die zit op het dak om 12:00 en die krijgt daar een beetje honger, weet je wel. En beneden zijn ze aan kokerellen in de keuken en de etensluchtjes die beginnen ze te prikkelen in zijn neus en hij krijgt honger. En dan krijgt hij een visioen. Dan raakt hij in zinsverdrukking en ziet hij opeens de hemel geopend en een voorwerp nederdalen in de vorm van een groot laken. Maar in vers 9 staat, de volgende dag, terwijl deze onderweg waren en de stad naderde, ging Petrus omstreeks het 6e uur op het dak om zijn gebed te verrichten. Het was 6:00. Het 6e uur. En hoe laat heeft Cornelius gebeden? Nou, dat vind je aan het begin. Vers 1. En er was te Caesarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoes aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius. Ja, hier zie je dat niet alleen 's morgens vroeg, niet alleen op het 3e uur van de dag, maar ook op het 6e uur en het 9e uur van de dag, dat je ziet dat de prediking niet alleen gebracht moet worden aan de Joden, maar dat de Joden op hun beurt, wat Petrus hier aangereikt krijgt, moeten gaan naar de heidenen, om ook die te bereiken met het evangelie. Ja, daarna zie je dat er ook ter 11e uren, het was heel laat op de dag, ter 11e uur is namelijk 5:00 in de middag, dat ook 5:00 in de middag weer arbeiders worden uitgestuurd ter 11e uren, dat is bij ons ook een uitdrukking in het Nederlands, hè, dat is wel heel erg laat, dat is op het nippertje, worden er weer arbeiders gestuurd, en die arbeiders die moeten er nog komen, dat zijn de arbeiders van Matthäus, van heel het evangelie van Matthäus, wat over de toekomst ook spreekt, Matteüs 24 kunnen we daarbij lezen bijvoorbeeld. Laten we die tekst maar doen. Matteüs 24 vers 14. Matteüs 24 vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Je kan er van mij ook Matteüs 28 bij lezen. Het zogenaamde zendingsbevel. Enzovoort, enzovoort. Je ziet dat er dan straks weer een uitstoot zal zijn van dienstknechten van God. Die in de wijngaard nog maar een uurtje op Gods tijdklok gaan werken. En ook hier zie je weer, het gaat om loon. Dat is waar het hier steeds om gaat. Het uitbetalen van loon aan het eind. Goed, ik hoop dat u, ik heb nog wel meer hier staan, maar dat doen we maar niet. Want het is tijd, ik mag tot 2:30 doorgaan. En het is een beetje 2:30. Maar we zien dus dat loon, naast het binnengaan, in het Koninkrijk der Hemelen, een prominent thema is in het Matteüs evangelie. Dat het een sleutel woord is in de bergreden. Het ontvangen van loon. En dat het ontvangen van loon, het ontvangen van beloning, vastzit aan de volmaaktheid. Ik heb geen tijd om een parallel te maken tussen Filippenzen, wat onze praktische brief is, met Matteüs. Maar als we dat zouden doen en de gelegenheid daartoe zouden hebben, dan zult u ook zien als je Filippenzen samen met Matteüs vergelijkt, dat in het praktische geloof in het leven ook voor ons het erop aankomt, ook dat wij ons als volwassenen door de Heer ons laten leiden. En dat wij ook wandelen de weg, de baan die de Heer ons heeft voorgesteld, dat ook voor ons is gaan. Het gaan niet op de brede weg, maar op het smalle pad. En dat ook Paulus ons uitnodigt hem daarin na te volgen. En dat we zo voort mogen varen tot de volmaaktheid. Niet reeds dat wij al volmaakt zijn, zegt hij. Maar dat wij vergeten hetgeen achter ligt en ons uitstrekken naar hetgeen voor ligt. En dat we in het oog houden dat voor ons ook loon kan worden uitbetaald. Namelijk dat ons ook gegeven kan worden een kroon, de prijs der roeping Gods. De vragen. Ik heb altijd van die vragen, dat lijken piekvragen, dat zijn helemaal niet. Maar ik heb natuurlijk maar 1/2 uurtje. En ik zal proberen ze heel kort en bondig te beantwoorden. Eigenlijk verdient het wel als je dat doet, dat je er veel langer bij stilstaat. En ik hoop dan, ondanks dat ik het heel kort en bondig doe, dat het toch duidelijk mag zijn. De eerste vraag is uit Handelingen 28, vers 28. Laat ons dat opslaan. Dat lijkt zo'n eenvoudig vraagje aan de hand van Handelingen 28, vers 28. Dat is iemand die heel goed nadenkt.
Ja, klopt, hij staat niet aan.
Hij staat niet aan?
Nu wel.
Nu wel. Handelingen 28, vers 28. Nog niet?
Jawel, dat staat wel aan.
Ja. Ja? Beetje naar voren misschien? Ja. Handelingen 28, vers 28, je weet dat daar Paulus een dag lang in Rome met de leiders, de voormannen in de synagoge heeft gesproken over de hoop van Israël. Hij zegt, de hoop van Israël, vanwege de hoop van Israël draag ik deze keten. En hij laat dan aan de hand van de wet van Mozes en de profeten zien, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, dat Jezus is de Christus, dat Jezus is de Messias. Echter ook in Rome, de synagoge te Rome, ook daar zie je dan dat deze Bijbelstudie, die een hele dag duurt, samen met de Joden, er toch toe leidt dat men ruziemakende heen gaat, want dat staat in vers 29. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al reden twistende heen. Ze waren het niet met elkaar en met Paulus eens. En Paulus die heeft ook Jesaja 6 aangehaald. Ga heen tot het volk, vers 26, en zeg, met het gehoor zult gij horen, en gij zult het geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult geenszins opmerken, want het hart van het volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen. En dan zegt onze vraagsteller, de volken, de heidenen, hè, zoals die hier staan, zij zullen horen. Hoe kon Paulus dit zeggen? Terwijl hij even later bijna niemand meer naar hem hoorde. Allen hebben mij verlaten, hè? U kent al die teksten wel. Hè? Alleen Lucas is nog bij mij. Enzovoort, enzovoort. Heel Azië, waar hij het evangelie verkondigde, dat is het Klein-Azië van tegenwoordig, met als hoofdstad die provincie Azië als Efeze. En ook al die andere plaatsen waar hij had gearbeid, Colosse, en noem ze allemaal maar op. Ze verlieten allemaal de apostel Paulus. Ook tot op heden volgen de volken hem niet naar zijn evangelie. Doch slechts een mini-volkje, hè, wat wij zijn. Wanneer zal Handelingen 28 vers 28 in vervulling gaan? Ja, natuurlijk in de toekomst. Dat heeft de vraagsteller goed begrepen. Want zit eigenlijk het antwoord, zit al in zijn hele vraag. Ja, kijk. Het is vaak zo dat mensen Handelingen 28, dat hele hoofdstuk, eigenlijk, je moet het zo zien. Lucas de evangelist heeft het evangelie van Lucas geschreven en heeft de Handelingen geschreven. Hij was een medewerker van de apostel Paulus. Hij heeft het gedaan uit het oogpunt der heidenen. De tijd waarin wij leven komt nergens in het evangelie van Lucas voor en nergens in de Handelingen voor. Elke tekst die je maar kan vinden in beide Bijbelboeken, daar is geen enkele tekst die betrekking kan hebben op de tijd van vandaag. Ook de tekst, het zij u dan bekend dat dit heil Gods, dat is Christus, aan de heidenen gezonden is, die zullen dat ook horen. Dat heeft eigenlijk te maken met de toekomst. Want we weten dat God zich over Israël zich zal ontfermen, maar we weten ook, volgens Zacharia 13, en zoek dat maar eens op, en dat klinkt eigenlijk vandaag door de Bijbelstudie steeds heen in Matthäus, en daarom is het goed het wel te noemen, ga dan maar naar Zacharia 13, en dan lezen we wat het eindresultaat zal zijn, namelijk dat er sprake straks zal zijn van een gelovig overblijfsel. En als ik naar Zacharia 13 vers 8 gaat, dan staat daar, Zacharia 13 vers 8, in het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen 2/3 uitgeroeid worden en de geest geven, maar 1/3 zal daarin overblijven. En ik kan u nog meer teksten lezen, dat de Heere eerst tot zijn eigen huis, zijn eigen dorstvloer zal komen en die zal doorzuiveren. Ja, dan wordt er gekeken. Onder de Joden die de vervulde wet in de praktijk hebben gebracht, die niet als een dwaasman zijn geweest, maar als een wijsman zijn geweest en verstandig daarop hebben gebouwd. Goed, je ziet dus in de toekomst dat van het volk van Israël 2/3 niet behouden wordt, niet volhard aan het einde. Ja, de verleider gelooft, zoals de Heer Jezus ook, als het ware in Johannes 8 al zegt, er zal iemand komen in mijn naam en die zal jullie volgen. Die man moet nog komen. He, die antichrist, die zoon des verderfs, moest het nog aan Israël vertonen. En die komt in de naam van Christus, die komt in de naam van de Messias. Zo zal die zich ook pretenderen. En je zal zien dat velen, zelfs de verstandigen onder het volk, zo kan je naar Daniel gaan en noem maar op, dat zelfs de verstandigen onder het volk bijna worden verleid, dat te geloven. En 2/3... ja, komt uiteindelijk om als God zijn dorstvloer doorzuivert. En die 2/3, ja, dat wordt in feite ingenomen door een hele grote groep. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eersten. Goed. nooit dus bijbelteksten nemen en daar dus goed de tijd in de gaten houden en niet onze tijd daar op een bepaalde manier inbrengen, dan ga je mis. Dat wordt maar al te vaak gedaan. Ik heb het wel eens zelf ook gedaan hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want als u mijn boekje Handelingen 28 neemt, Gods grenslijn, dan ga ik daar niet op in. Waarom niet? Ja, dan maak je het zo moeilijk. Maar u weet ook wel dat daar ook in Handelingen 28, daar krijg je ook altijd vragen over, dat Paulus doorging met het verkondigen van het Koninkrijk Gods. Ja. Laat ik het rusten, ik heb geen tijd anders. Volgende vraag. Mensen die aan het einde van de grote verdrukking nog leven en niet het koninkrijk binnengaan, waar blijven deze? In de vurige oven? Dan laten we dit zeggen. Er zijn heel wat een verschillen dat als de Heere zijn dorstvloer doorzuivert, zoals we hier zien, dan gaat er toch heel wat wordt er uitgeroeid. Dat klopt. En ook allen die zich verbonden hebben met de zoon des verderfs en de valse profeet en die prediking hebben gevolgd en het getal van het beest hebben aanvaard, genomen hebben op hand en op voorhoofd om te kunnen kopen en te kunnen verkopen en de knie gebogen hebben voor het beeld van het beest, die worden in feite in die vurige oven geworpen. Als Christus wederkomt, dan kan je lezen in Openbaringen 19 vers 20, we gaan het niet opzoeken, geen tijd. Maar dan zult u lezen dat de zoon des verderfs en de valse profeet Christus in de Gehenna worden geworpen, de poel des vuurs. Dat is als een oven. Maar ze worden gepijnigd. Hetzelfde overkomt in Matthäus 13, zoals we hebben gelezen. Een groep Joden. Matthäus 13. Vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven, zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal het gewezen en het tanden geknars. Dus het is echt een oordeel. Men zal daar ook gepeinigd worden. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns vaders, wie oren heeft die oren. Het geldt ook voor een groep uit de heidenen. Daar gaat eigenlijk vers 49 over. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de boze uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar het gewezen en het tanden geknars. Bij deze gelijkenissen over die vurige oven, daar staan we nog uitgebreid bij stil. Dus vrees niet dat we dit niet uitgebreider zullen behandelen, die vurige oven, wat het zeggen wil. Ik wil alleen maar zeggen dat ook de andere gedeelten, hier is het letterlijker genomen, omdat ook, als je naar, dat is een andere vraag van iemand, wat houdt het eeuwige vuur in van Matthäus 25 vers 41, laten we dat maar lezen, Matthäus 25 vers 41, dan zal hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn zeggen, gaat weg van mij gij vervloekte, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Ja, dat is de Gehenna. En ook zo vers 46. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Ja, dit oordeel. Dan moet ik één stapje verder doen dan vooruit. Ik zeg het alleen maar. Hoeveel wijze en dwaze maagden hebben totaal? 10. Hoeveel tenen zitten aan het beest? 10. Waar slaan die 10 op? Hoeveel koningen zien wij optreden in Openbaringen 17 en 18? 10. En 10 statenbond, niet Europa, maar 10 Arabische volkeren in de toekomst. Als hier staat dat Christus wederkomt en al die volkeren, ja, dat is dan in beperkte zin. Niet heel de wereld wordt voor de Heer geleid. Die 10 worden voor de Heer geleid. En we weten nu al de slotconclusie. 5 volkeren zijn wijs en 5 zijn dwaas. Dat slaat op die volkeren. Ja, denk daar maar zo over na. Goed. Weer wat gezegd. Goed. Weer wat gezegd. Ja, dan roept er weer vragen op, dat weet ik wel, maar ja, dat moet niet helpen. De bruid. We gaan maar door met de volgende vraag. De bruid. De bruid, zoals ik begrepen heb, zijn het degene van Galaten en van Hebreeën 11 en 12 en wordt hier nog in de toekomst aan toegevoegd. Nou, de bruid. De bruid. Wie is de bruid? De bruid is de gemeente van eerstelingen, de gemeente van eerstgeborenen. En inderdaad zie je die gekenschetst in Hebreeën 11 en 12. Hebreeën 11 is dat de geloofshelderij. Als je gaat lezen in die geloofshelderij, dan lees je over hun geloof. En hun geloof reikte steeds verder dan het aardse. Zij hebben deel gekregen aan een hemelse roeping. Vaak hebben deze mensen in de geloofshelderij zijn geboren in Israël en hebben eigenlijk deel aan een aardse roeping. Maar hun geloof reikte verder. En Abraham, eigenlijk toen hij terechtkwam in Palestina, in het beloofde land, kon hij eigenlijk zijn huisje gaan bouwen. En toch zijn geloof reikte verder. En hij ging wonen in een tentje. En hij verwachtte een beter vaderland, dat is een hemelsvaderland. En hij keek niet naar de zegeningen van een aardse Jeruzalem, maar hij verwachtte een hemels Jeruzalem waarvan God de bouwmeester is. Nou, in Galaten gaat het ook steeds over het geloof. Het geloof van Abraham, ook in Romeinen. En wat is nou het evangelie van Paulus geweest in de handelingen? Dat is dat hij een evangelie openbaarde, wat hij noemt mijn evangelie, wat steeds ermee te maken heeft met dat geloof van Abraham, wat hem werd gerekend tot rechtvaardigheid. En Paulus met zijn prediking ging verder dan de apostelen der besnijdenis, dan de 12. Die reikten tot de aardse zegeningen. Paulus die zei dingen die moeilijker waren om te verstaan. Die reikten naar de hemelse zegeningen en naar een hemelse roeping. En altijd in de Bijbel, vanaf de eerste pagina, zie je dat er wordt gemaakt een onderscheid tussen gelovigen. Tussen kinderen en volwassenen. Tussen het kindschap en het zoonschap. Een kind ziet niet alles van de Heer. Een volwassene wel. En je ziet steeds daar een dubbeling in. Daarom zijn de gelovigen die onder de prediking kwamen van de apostel Paulus in de handelingen, worden geschaard bij die gelovige Abraham. Die als het ware twee volkjes voorbrengt. Een aards volk Israël, maar ook een hemelsvolk, wat je door heel de Bijbel heen vindt. Wat is het zaad van Abraham? Het hemelse zaad van Abraham. Die de belofte van Abraham daarin ook delen. En die vormen met elkaar die bruidsgemeente. En dat is in feite die bruid. En daar wordt niks meer aan toegevoegd. Die bruid eigenlijk heeft zijn compleetheid gekregen door de schrift heen. En de handelingen, daar werden de laatste in feite aan toegevoegd. Aan die geloofshelderij. Aan die bruidsgemeente. Aan die gemeente van eerstgeborenen. Van eerstelingen. Straks zal er alleen zijn dat de genodigden. Het gaat om de genodigden op het bruiloftsfeest. En ook dan zal dus een gedeelte van Israël, wat we steeds tegenkwamen vandaag in Matthäus, hun plekje niet innemen. En de Heer waarschuwt Israël daarvoor. En hun plaats wordt dan ingenomen. Vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Ja, dat is belangrijk, ook voor ons moesten ze dat te beseffen. En dan ga ik weer wat zeggen. Vooruit maar, dan neemt u ook maar mee om over na te denken. Er is vandaag de dag ook een verschil tussen kindschap en zoonschap. En dan zeg ik iets, en daar bent u misschien wel aan toe. Kijk, niet iedereen heeft zomaar deel aan het lichaam van Christus. Daar is hij wel toe bestemd, maar hij moet zijn roeping bevestigen in zijn leven. Hij moet er niet alleen van horen. Horen, dat hebben we vandaag ook gezien. Horen is niet genoeg. Doen. Je hand erop leggen. Amen zeggen op wat God zegt. Het toepassen in je leven. Eruit gaan leven. Zodat God in je werkt. En God zijn werk in je doet. Er zijn tegenwoordig ook heel veel kinderen Gods. Kinderen Gods. En die kinderen in principe, die zijn bestemd, in feite, om volwassen te worden. En in feite, het lichaam van Christus te vormen. Nou zeg ik dingen die ik nog nooit gezegd heb, maar denkt u daar maar over na. Een kind, laten we zo zeggen, als ik het evangelie ga prediken, dan predik ik het evangelie aan de wereld, van het kindschap, dan predik ik ook, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, enzovoort, enzovoort. Broeders, zusters, ik predik niet aan de wereld, aan mijn buurman. Moet je luisteren, ik heb een evangelie, wat gaat over de verborgenheid. Dat begrijpt die man niet. Het evangelie van Paulus over de verborgenheid, kan alleen maar gesproken worden tot kinderen Gods, die groeien in het geloof, en dan kan je ze verder brengen. Eén etage hoger. En dat is door heel de Bijbel heen steeds de situatie. Een Abraham die ontdekte, er is meer. Een David ontdekte, er is meer. Een Mozes ontdekte, er is meer. En ook wij mogen in ons leven ontdekken, de Heer geeft meer. Maar dat ligt altijd in het verborgen. Dan moet de Heer ook iets aan ons hart en leven doen, want als hij het niet doet, dan gebeurt het niet. Alleen moeten wij door het geloof erop ingaan. En vaak heb ik hier in Rode altijd vragen. Die gaan er altijd om. Maar hoe zit het nou met al die anderen? Nou, denkt u daar maar zo over na. Er zijn heel veel kinderen Gods. Natuurlijk. En God is ook in hun leven aan het werk. Ja. Dat was het doel. Laatste vraag. De wedergeboren mens in de toekomst verlustigt zich in de wet. En kan, zo begrijp ik het, zelfs in gedachten niet zondigen. De gelovige van nu, de nieuwe mens, probeert, streeft ernaar niet te zondigen. Maar in de praktijk heb ik persoonlijk vaak nog verkeerde gedachten. Ook al bid ik naar God dat hij me helpt. Hoe ga ik hiermee om? Laten we wel zijn. De schrijver zegt hier, ik streef ernaar niet te zondigen. Nou kan ik wel zeggen dat wij niet kunnen zondigen. Want zo spreekt Paulus in de Efezebrief en Colossensebrief erover. Daar zegt hij als het ware, om het in een ander licht te stellen, hij zegt, we kunnen niet zondigen, we kunnen alleen maar misdaden plegen. Maar goed, dan geven we er een andere naam aan. We hebben dan toch in ons leven soms de kamp ermee, in de praktische zin des levens, dat wij soms daden doen die niet kloppen met ons, met wie we eigenlijk zijn. Dat we dingen doen die eigenlijk niet in ons leven thuis horen. Dat bedoelt de schrijver hiermee. En de schrijver zegt, dat hebben we allemaal wel, ik heb vaak wel verkeerde gedachten, ook al bid ik naar God dat hij mij helpt. Hoe ga ik hiermee om? Nou, Paulus zegt in Efeze 5. En dat is het hele praktische deel van de Efezebrief. En als dat blijft hangen, ben ik al heel blij. Efeze 5 vers 15. Ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. Een wijs man, bouwt zijn huis op de rots. Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. Bij ons, wij worden ook gevraagd wijs te zijn. Verstandig te zijn. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als dwazen, staat eigenlijk in de grondtekst. Dwazen en wijzen, ook bij ons. U de gelegenheid te nutten makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, niet dwaas, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heren van harte. Dankt te alle tijden in de naam van onze Jezus Christus, God de Vader, voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Het leek me wel gepast om dat na zo'n dag als het over dwaasheid en wijsheid te hebben gesproken. Over wijze maagden, dwaze maagden, noem maar op. Over ingang of niet binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Dat we met zo'n tekst mogen eindigen. En ik wil tegen de schrijver zeggen. Hoe gaan we daarmee om met die gedachten? Dan laten we al die gedachten, heel ons leven, steeds toevertrouwen aan de Heere Jezus Christus. En proberen te verstaan wat de wil des Heer is in ons leven. En laten we er bewust van zijn. Dat als je volwassen wordt in het geloof, dan wordt alles anders. Dan staat er opeens behoorlijk wat op het spel. Dan rust er een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ligt er dan opeens op je schouders. Ja, die er vroeg inderdaad als kind niet was, nee. Dat is de Heer die de weg met je gaat. En dan is het ook een weg natuurlijk van vallen en van opstaan. Maar we mogen ons aan de Heer toevertrouwen. Dat Hij het werk wat Hij in u en in mij begonnen is, zal voortzetten tot op zijn dag, de dag van Christus. En dat we bij Hem zullen zijn. Want hoe het ook zij, of wendt of keert, mijn zusters, het zal nooit zijn, als we hierboven zijn, dat we kunnen zeggen, dat heb ik gepresteerd. Nee, er is niks van onszelf bij. Hoe verder je de weg gaat, hoe minder je mezelf worden. En als de dood wordt het heel goed begrepen. Ik moet minder worden. Hij moet wassen. En Christus wast in ons. Als we zo ons huis bouwen, ons levenshuis, op Christus de rots, dan mogen we toch vertrouwen, dan komt het goed. Dan staan we in de houding, dan kan de Heere God in ons leven werken. En wij mogen nog versteld ervan staan. Dat Hij zelfs niet alleen het willen in ons werkt, maar het is ook het werken. En hij, dan volbrengt Hij het in ons compleet. We mogen ons helemaal aan Hem toevertrouwen. Door het geloof.